Sven Bergsten zat te knikkebollen achter de kassa tot hij opschrok van een koude windvlaag. Hij keek naar de deur die dicht sloeg en de sneeuwvlokken die naar binnen wervelden. De oude deur had al lang vervangen moeten worden door een modern exemplaar, eentje met een fatsoenlijk slot, alsof ze daar het geld voor hadden. Sven liep om de kassa en de winkelwagentjes heen en haalde zijn sleutelbos uit zijn zak. Hij zuchtte. De weg was verlaten en in het licht van de straatlantaarns zag hij de vlokken dansen. Hield het nooit eens op met sneeuwen? De winter was al in oktober ingetreden en nu was het april. Hij had dit jaar al duizenden kronen uitgegeven om de parkeerplaats sneeuwvrij te houden, alleen maar uitgaven en steeds minder inkomsten. Hij keek op zijn horloge. Het was pas 4:30, eigenlijk nog een half uur tot sluitingstijd. Normaal gesproken hield hij zich daar strikt aan, maar wat maakte het nog uit? Er zouden toch geen klanten meer komen. Het was Witte Donderdag, iedereen zat al lang thuis het paasweekend in te luiden. Bovendien was buurtsuper Bergstens Lives niet meer vanzelfsprekend de eerste keus in het dorp. Tegenwoordig reden de mensen liever naar de ICA in Nuland, een kilometer of 15 naar het noorden, die beter gesorteerd en ook nog eens voordeliger was. Mensen hebben ook geen greintje eergevoel, dacht Sven, en hij stak de sleutel in het slot. Op dat moment herinnerde hij zich de vaas met paastakken die zijn vrouw Lillemor eerder die dag naast de ingang had gezet. Hij duwde de deur open, bukte moeizaam om de vaas op te tillen en keek recht in twee glanzende ogen. Hij schrok zo hevig dat hij de vaas liet vallen. Het beest schoot weg, maar bleef op een paar meter afstand naar Sven staan loeren. Waar kom jij vandaan? Kst, naar huis, riep hij, waarop de kat in het donker verdween. Wat moest dat beest hier hem zo laten schrikken? Rotkat, mopperde hij hardop. De vaas was in 4 stukken gebroken, constateerde hij. Met een beetje geluk kon hij hem lijmen, zonder dat Lillemor erachter kwam. Hij raapte de scherven bij elkaar en deed de deur zorgvuldig op slot. De kapotte vaas verstopte hij in een doos achter de vleeswaren en hij liep door de smalle gang naar het laadperron. Voor het kantoortje naast het trappenhuis bleef hij staan. De brief, de ongeopende brief die hij had weggelegd, die kon op zich wel tot morgen wachten, maar hij kende zichzelf goed genoeg om te weten dat hij nergens anders aan zou denken tijdens het paasmaal. Sven wierp een blik op de deur van het trappenhuis en luisterde. Boven de winkel lag de 4-kamerwoning waar hij was opgegroeid en waar hij was teruggekeerd toen hij als enige zoon Bergstens Liefs van zijn ouders had overgenomen. Daar was Lillemoer met het eten bezig. Ze zou nu vast niet naar beneden komen. Vastberaden liep hij het kantoortje in. Hij pakte de brief uit de bureaula en ratste hem met 1 vlugge beweging open. Zijn ogen zochten de laatste regel. De letters vloeiden samen, zijn zicht werd troebel. Hij was er al bang voor geweest, maar had toch op ander nieuws gehoopt. Verzoek om nieuwe lening afgewezen. Hij trok de bureaustoel uit en plofte neer. Goede God, help me, bad hij zachtjes. Wat moesten ze nu? Ze hadden geen personeel, alleen Saga, hun enig kind, hielp een handje mee. Ze namen amper loon op, gunden zichzelf nooit een uitstapje, hielden er geen extravagante gewoontes op na. Ze keerden elke kroon om, maar de winkel was gewoon niet meer rendabel. Zijn erfenis, zijn hele leven, was uit zijn handen aan het glippen. Hij maakte de knoop van zijn stropdas los en voelde zijn slapen kloppen. Zijn blik viel op de foto boven het bureau. Voor een etalage stonden een glimlachende man en een jochie in bretels en korte broek tot boven de knie. Het jochie was hij. De glimlachende man was zijn vader, kruidenier Lars Bergsten. Zijn vader had zijn levenswerk aan Sven nagelaten, erop vertrouwd dat het bij hem in goede handen was. Nog 2 jaar, dacht Sven. Meer hadden ze niet nodig gehad, Lillemor en hij. Nog 2 jaar en ze hadden met pensioen kunnen gaan en het familiebedrijf aan Saga kunnen overdragen, die dan 19 zou zijn. Hij had gehoopt dat ze een betrouwbare man zou vinden die haar kon helpen de winkel te runnen, zodat ze zowel het familiebedrijf als de familie zelf voort kon zetten. Hij kreeg een brok in zijn keel en beet op zijn knokkels om zijn tranen te bedwingen. Vermanje, dacht hij met dichtgeknepen ogen, nu niet instorten. Het was een wonder dat hij het zo lang had weten te verbergen, maar nu was het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voor Lillemoer erachter zou komen. Ze zou er kapot van zijn, niet alleen vanwege de stand van zaken op zich, maar vooral omdat hij tegen haar had gelogen, alles voor zichzelf had gehouden. Maar hij zou het oplossen, hoe dan ook. Wat zit jij hier nou in het donker? Klonk een stem achter hem. Sven veerde op en draaide zich om. Lillemoer stond in de deuropening. Haar grijzende, schouderlange haar zat in een paardenstaart. Zo leek ze op haar jongere zelf in de goede oude tijd. Het eten is klaar, zei ze. Kom je? Sven keek hoe laat het was. Ik moet Saga nog ophalen van Friedebo. Ze is er al, ze kon met Hofner meerijden. Wat? Was ze alweer in de stal? Lillemoer streek over zijn wang. Het was toch aardig van hem. Nu hoef jij niet in dit beestenweer de weg op. Zet de auto maar in de garage en kom naar boven voor het eten koud wordt.